Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Bijzonder welkom voor het dispuut van de Geke Lekkerkerken. Met het in deze dienst gaat onze oud-predikant dominee Hemaus uit Oud-Beijerland voor. Vanmorgen is er zondagsschool. De kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen na het lied voor de preek met de leiding mee naar het kruispunt. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor ontmoeting in het koor van de kerk onder het genot van het koffie, thee of limonade. Vanavond is er een jongerendienst met het thema dus Gods leiding in je leven. Is niet alleen relevant voor onze jongeren, dus ouders en ouderen zijn ook van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Het is goed om door uw aanwezigheid ook te laten merken dat u aandacht heeft voor onze jongeren. Maandagavond 29 september start de jonge lidmaten de kring in het kruispunt, aanvangs om 8 uur. Nieuwe deelnemers, ook als u al een aantal jaren geleden de belijdenis heeft gedaan of als u nog geen belijdenis hebt gedaan, zijn van harte welkom. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen uit Weer het klanklied 202 en dan wel zijn alle versen. Vers 1 begint met: O Christus, doe uw vuur ontbranden. Vers 2 begint met: Laat door uw heilige de geest ontvonken. En vers 3 begint met: Maak levend, Heer, de dode zielen. Na het zingen van de drie versen van die 202 is er gelegenheid voor persoonlijk stil het gebed. Na het votum en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dan nu zingen, gemeente, op Psalm 87, de versen 2 en 5. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. En ook het laatste vers, dan wordt mijn naam. Maar laten we zingen zijn naam met een hoofdletter, dat lijkt me bijbelser. Dan wordt zijn naam met lofgejuich geprezen. En dan zullen daar de blijde zangers staan. Psalm 87, nu de versen 2 en 5. Ook op deze eerste zondag, deze eerste dag van de nieuwe week, stellen we ons onder de tucht van de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan. En daarna zingen we op Psalm 119 het eerste vers: welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten. 119 het eerste vers, na de lezing van de wet en de samenvatting daarvan. God sprak al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat betekent niet zomaar, gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, apart zet, want 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei in de samenvatting van de geboden: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, bidden we u om de verlichting met de Heilige Geest, om de opening van het woord en ook van onze harten. Heere, wij danken u dat u ons op deze prachtige herfstmorgen samenbrengt in uw bedehuis. Het is weer Pasen geworden. En op deze paasmorgen gedenken wij de heerlijke opstanding van uw Zoon uit de doden. En mogen wij zo samenkomen in uw huis, uw bedehuis. En danken wij dat u ons dat voorrecht geeft dat we als kinderen, jongeren en ouderen in uw huis bijeen mogen zijn. We bidden, Heere, om uw aanwezigheid. Dat is niet vanzelfsprekend. Daar hebben wij geen recht op. Zo even hebt u ons de heilige geboden voorgehouden om ons leven, ook van de afgelopen dagen, daaraan te toetsen. En dan moeten wij, Heere, u belijden dat wij uw geboden niet volkomen kunnen onderhouden. En dat wie aan één gebod schuldig staat, en wie staat dat niet, ten diepste aan uw hele wet schuldig staat. Zo staan we er wel op vanmorgen. En we weten, Heere, dat wij met onze zonden, ook tegen uw geboden, welk gebod het ook was, de toevlucht mogen en moeten nemen tot het bloed van het lam. Immers daar moeten we heen. Naar het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Ook die verborgen zonden, waar niemand van weet, onze gedachtenwereld. U weet het ten volle. We leggen het alles voor u neer. En mogen u bidden, Heere, breng ons oprecht voor uw aangezicht. Opdat we dat mogen belijden met hart en mond. Met de mond is het niet zo moeilijk. Dan kunnen we veel dingen zeggen. Maar u ziet wel of het uit ons hart opkomt. En daar bidden we om. Om een oprecht hart. Om zo met David te zeggen, ik bekende, o Heer, oprecht aan u mijn zonden. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Heere, zo mogen wij onze zonden belijden. En mogen wij deze morgen bidden om uw aanwezigheid. Dat wij merken dat u zelf erbij bent. Dat het bloed van de Heere Jezus wordt gedruppeld in de prediking. En dat de prediking ook vanmorgen zal zijn bediening van de verzoening. Die heilige bediening mag weer worden uitgericht in het midden van de gemeente. En wij danken u dat u ons zo samenbrengt onder het woord. Heere, open dat als we dat lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Open de schriften en onze harten, opdat wij mogen horen wat uw geest ook vanmorgen tot de gemeente te zeggen heeft. U kent ons leven, hoe we de afgelopen week, wat we hebben gedaan, in ons werk, in onze studie, of wat dan ook, de kinderen op school, de jongelui, de middelbare scholen, in de studie die wij volgen, ook studenten die vanmorgen aanwezig zijn in de kerk. U weet, Heere, wat we allemaal gedaan hebben. En we leggen het alles in uw handen terug. Deze dag mogen we al die dagelijkse bezigheden even loslaten. Achter ons laten. Loslaten. En ons wijden aan u en de dingen van uw koninkrijk. We danken u voor de zegen van de rustdag. Dat we mogen zijn in uw bedehuis. En laat het ook zijn een bedolhuis. Laten we de lege hand ophouden om ons te laten vervullen door uw genade, goederen die u uitdeelt aan mensen die zichzelf niet meer kunnen redden. Heren, zo mogen we alles voor u neerleggen. Weer de boze uit ons midden. Kom met uw Heilige Geest. Doorwaai uw hof, ook hier in de gemeente van IJsselstein. En wil ook hier vanmorgen en deze dag en de komende tijd in de gemeente werken met uw woord en geest. We bidden, Heere, om de opening van het woord. We bidden om de opening van onze harten. om concentratie, onze gedachten niet afdwalen. Houd onze gedachten, neem ze en houd ze gevangen onder uw heilig woord. Maar dat we ook beseffen dat uw woord klinkt, eerst uw woord, en dat vraagt om ons antwoord. We kunnen hier niet vrijblijvend zitten. U wilt ons hart hebben. Leg dat antwoord door de Heilige Geest in ons hart, opdat we ook vanmorgen als een levende steen ingemetseld worden in dat gebouw dat zal verrijzen naar uw gemaakt bestek. Heere, wij danken u dat uw kerk doorgaat wereldwijd. Verhoor onze gebeden in de naam van het hoofd der kerk, onze Heere Jezus Christus. Amen. De gemeente, we lezen uit de zogenaamde kerkenbrief, de brief aan de gemeente van Efeze, daarvan hoofdstuk 2, vanaf vers 11 tot 22, waar het gaat over de eenheid tussen Joden en heidenen in Christus. De Efeziërs waren heidenen, ze kenden God niet, ze dienden de afgoden. We kunnen ook lezen in de handelingen, het waren heidenen die de godin Diana vereerden. Maar Paulus komt daar in Efeze. Er komen velen tot geloof en er staat een kleine gemeente daar in Efeze. En Paulus schrijft dan later een brief aan deze gemeente. Efeze 2, dus het waren allemaal heidenen, geen Joden, maar heidenen die tot geloof gekomen waren. Maar ze zijn nu Joden, gelovige Joden, Messias belijdende Joden en heidenen één in Christus geworden. Efeze 2 vers 11. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, dus de Joden, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen van betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en u was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen ver af was door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, die beiden, dus Joden en heidenen, één gemaakt heeft, en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft u de vijandschap in zijn vlees niet gedaan, de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waar Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij, dus Jezus, door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was, dus de heidenen, en aan hen die dichtbij waren, de Joden. Want door Hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Dus bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de Geest. Tot zover uit Efeze 2. Dan lezen we nog, gemeente, een deel uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, 1 tot 10. Waar het ook gaat over de levende stenen die rusten op het fundament. 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot en met 10. Waar we dan lezen: leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, dat u daardoor mag opgroeien. Die u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd door een geestelijk huis, door een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is tot een hoeksteen geworden en een steen des aanstoots, en een struikelblok, namelijk voor hen die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u, met een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot een eigendom maakte, dat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Je eindigt de lezing van de Heilige Schrift. En zalig zijn zij die het woord van God horen en dat ook in het hart bewaren. Amen. De tekst vindt u voor de preekgemeente in de eerste lezing, Efeze 2... Ik lees de tekst voor er nog één keer voor. Efeze 2, 19 tot 22 is de tekst voor de prediking. Efeze 2, vanaf vers 19 tot 22, deze woorden. Bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God? Dat zijn dus vers 19, wordt gesproken over de bewoners van de kerk. De medeburgers en huisgenoten van God. Dan denken we na over vers 20, de grondslag van de kerk. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En 21 en 22 over de voltooiing van het gebouw, op wie het hele gebouw, goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Thema voor de preek is Christus kerk rust op zijn werk. Christus kerk rust op zijn werk. Dus in eerste plaats de bewoners van de Godstad, vers 19. Het tweede de grondslag van de kerk, vers 20. En het derde, de voltooiing van het gebouw, 21 en 22. Christus kerk rust op zijn werk, de bewoners, de grondslag en de voltooiing. Daar gaan we over zingen op psalm 118. Bekende psalm, ook een paaspsalm. 118 vers 11, de steen door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Die verworpen steen werd zelfs de hoeksteen. En de hoeksteen is dus de Heere Jezus zelf. Ook de kinderen vanmorgen zullen deze psalm vast wel kennen. Een bekende paaspsalm. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. En daarna zingen we vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. En we zegenen u. Uit zeren woning, wij zegenen u al te saam. Dat zingen we ter inleiding op de verkondiging. Psalm 118, 11 en 13. Ik dacht dat de kinderen nu naar de zondagsschool zouden gaan. De kinderen hebben nu de gelegenheid om naar de zondagsschool te gaan. Om daar de vertelling te horen uit het boek Esther, begreep ik. Gemeente, jullie waren kinderen, jongens en meisjes, gemeente. Misschien dat we de afgelopen weken ook wel in de vakantieperiode in het buitenland waren. Misschien in Engeland, Frankrijk, Duitsland of waar dan ook. Maar je wist wel, je voelde ook wel, daar ben ik te gast in het buitenland. Daar ben ik te gast. Ik ben daar niet iemand van de oorspronkelijke bevolking. Als mensen met elkaar in gesprek gaan, je verstaat er misschien een deel van of juist ook een deel niet. Maar als mensen met elkaar in gesprek gaan in zo'n dorp, in zo'n stad, dan merk je, wij zijn hier te gast. Wij wonen hier niet tijdelijk, we horen niet tot deze bevolking. We zijn maar vreemdelingen, allochtonen, die een tijdje hier, hooguit enkele weken, verblijven. En dat beeld van allochtonen, van vreemdelingen, dat gebruikt Paulus ook in onze tekstgemeente. Voordat deze mensen even tot bekering kwamen, voordat ze christenen werden, waren ze ook vreemdelingen, allochtonen. Bij het woord vreemdeling kun je denken aan rondtrekkende buitenlanders die in het land waar ze verbleven geen enkel recht hadden. Ze waren vreemdelingen, hadden geen rechten daar. Dat is ook een beeld wat hier gebruikt wordt. Wel nu, zoals de positie ook van de Efeziërs, voordat ze Jezus leerden kennen. Ze waren, zegt vers 12, vervreemd van het burgerschap van Israël. Ze stonden buiten Israël, buiten het volk van God. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, vers 12. De gelovigen in Efeze, in die havenstad, die waren vreemdelingen, allochtonen en bijwoners. Eigenlijk horen ze er helemaal niet bij. Stonden buiten Israël, buiten het Joodse volk. Het woord bijwoner doet eigenlijk denken aan tweede rangsburgers met een bepaald aantal rechten, zeer beperkte rechten. Bijwoners, eigenlijk horen ze er helemaal niet bij. Zoals het ook is met deze mensen daar in Efeze tot bekering gekomen zijn, die de Heer Jezus hebben leren kennen, zoals onze tekst ook in vers 19 begint. Vreemdelingen en bijwoners. Zo was het voorheen. Toen ze nog in het heidendom leefden. En de bekende godin van Efeze, Artemis, Diana, vereerden. Al die zilveren tempeltjes. Heel die tempelcultus daar in die grote havenstad Efeze. Toen waren ze vreemdelingen en bijwoners. Sinds de prediking van de Heere Jezus hebben zij inderdaad, sinds de prediking hebben zij Christus leren kennen. En werden ze van heiden christen. En werden ze van dood levend gemaakt. En van Diana naar de Heere Jezus getrokken. Nu zijn ze geen vreemdelingen meer, zegt de tekst in vers 19. Nu zijn ze inderdaad geworden medeburgers. Medeburgers van de heiligen. Sympolitia, het woordje politiek eigenlijk in zit. Medeburgers van de heiligen. Dus Paulus noemt de gelovigen uit de heidenen medeburgers, omdat ze ja, nu samen met de Joodse christenen de legitieme bewoners van de Godstad vormen. Medeburgers, met de gelovige Joden mee, betekent dat. Medeburgers van de heiligen. En de heiligen zijn hier dus inderdaad dus de Joden die tot bekering gekomen zijn. Dat zijn natuurlijk hier die heiligen. Jullie zijn nu geworden, zegt Paulus, medeburgers van de heiligen. Jullie mogen er ook in delen. Waarin die heilige, Messias beleidende Joden, dat zijn dan die heiligen, waarin zij delen, daar delen jullie nu ook in. Medeburgers van de heiligen. In het tekstverband moet u duidelijk denken bij de heiligen aan de gelovige Joden. De Messias beleidende Joden. En gemeente, de gelovigen uit de heidenen in Efeze worden nu medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God genoemd. Medeburgers van de heiligen. dat betekent heilig, apart gezet, hè, gewijd aan God. Als eens Israël apart gezet was voor de dienst van de Heere, is nu ook de christelijke gemeente apart gezet, de Efeze, gemeente van Efeze, afgezonderd, apart gezet om God te verheerlijken. Heiligen, toegewijd aan God betekent dat. Er staat in de tekst inderdaad medeburgers van de heiligen. Dat betekent dat de gelovigen dus bij een stad horen. Het woordje burger doet natuurlijk aan een stad denken. Medeburgers. Sympolitia, het woordje politiek van afgeleid is. Medeburgers. Ze wonen in een stad. Ze horen bij de Godstad. Daarom Psalm 87, die we ook gezongen hebben, nietwaar? Na en naast de gelovige Joden worden ook de heidenen, de gelovige heidenen, heidenen die tot bekering komen, ook in deze stad ingevoegd. En wordt gemeente dus deze Godstad na en naast de Joden ook bewoond door de Filistijn en de Tyriër, de Moren, Efeziërs, Chinezen, Engelsen, Nederlanders. Allemaal mogen ze wonen in die Godstad. En binnen deze Godstad, zegt Paulus, vormt de stadsbevolking inderdaad één saamhorige familie. Dan worden ze zelfs ook genoemd in vers 19b, deze mensen, huisgenoten, huisgenoten van God worden ze genoemd. Ze horen nou bij het huisgezin van de Heere. Ze horen bij het huisgezin van God. Dus de gelovigen uit Efeze behoren sinds dat ze de Heere Jezus hebben aangenomen tot het hemelse huisgezin, waarvan God de vader is van dat huisgezin en de Heere Jezus de oudste broeder is. Wat een heerlijk voorrecht, gemeente. Leden van het hemelse huisgezin. God is hun vader geworden en zij zijn zijn kinderen geworden, die dankzij de Heere Jezus een vrije toegang hebben tot de Vader in de hemel. En deze mensen uit Efeze die tot bekering gekomen zijn, deze mensen vinden een open oor en een luisterend hart bij de Vader. Kortom, de gelovigen uit Efeze die eertijds op zo'n grote afstand van God stonden, die de God van Israël helemaal niet kenden. Ze kenden hem niet, ze dienden de godin, Diana, maar die hebben nu bij God een huisrecht gekregen. Een huisrecht, een verblijfsrecht, een kinderrecht en zelfs een erfrecht. De belangrijke vraag is bij deze eerste gedachte van de bewoners van de Godstad in vers 19. Ze waren vreemdelingen, nu medeburgers, voorheen bijwoners, nu huisgenoten van God. Wat een verschil, hè? Van allochtonen naar medeburgers en van bijwoners huisgenoten. Wat een overschakeling. De vraag is, geldt dat ook voor ons? Dat wij medeburgers zijn van de heiligen, van die gelovige Joden. En dat we huisgenoten zijn van God. Dat we wonen in de Godstad, gemeente. En als we eerlijk zijn, van nature zijn wij geen inwoners van het Koninkrijk van God. Daar begint de doopformulier toch al mee. Dat we inderdaad opnieuw geboren moeten worden om dat Koninkrijk van God in te gaan. We zijn van nature geen inwoners van het Koninkrijk van God, maar onderdanen van de stad van de duisternis. Die staan tegenover elkaar, hè? De stad van de duisternis, de stad van Diabolos, van de duivel, en de stad van het licht, de stad van God. En om medeburger van deze Godstad te worden, is nodig dat wij leren buigen voor de koning van deze stad. En die koning is Immanuel. Dat is de Heere Jezus zelf. Dat is Immanuel. Hoe word ik een burger van die Godstad? Hoe kom ik in die Godstad? Nou, alleen door de wedergeboorte. Door wedergeboorte, bekering, worden we medeburger van deze Godstad. En dan behoor je tot de huisgenoten van God. Dat is een groot voorrecht. Wat moet je nog meer? Dat je behoren mag tot de huisgenoten van God. Eén saamhorige familie, zegt de tekst. Niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Dus zo zijn dus gemeenten, kort samengevat wat Paulus hier zegt, zo zijn dus de gelovigen uit het Joodse volk, aan de ene kant de Messias beleidende Joden, en uit de gelovigen uit de heiden en Efese ten diepste met elkaar verbonden in Christus. Een huisgenoten van God geworden, verbonden in de Heer Jezus. Een huisgenoten van God geworden, één in Hem. Een beeld van de stad, hè? Die Godstad, dat is de veiligheid. En een beeld van de familie, huisgenoten van God. Dat beeld van de stad roept veiligheid op. Binnen de stadsmuren ben je veilig. En beeld van de familie roept meer het beeld op van intimiteit en geborgenheid. Relatie. Zo is de kerk van de Heer Jezus. Als een intieme familie bestaande uit gelovige Joden en gelovige heidenen. Een één intieme familie in haar verhouding tot God verticaal en tot elkaar horizontaal. Tot God verticaal, onder elkaar horizontaal als de twee balken van het kruis. De bewoners van de Godstad, Joden en heidenen, die hun heil hebben gezocht en gevonden in Jezus Christus. Dat zijn de bewoners van de Godstad. En ik hoop dat u ook in die Godstad zit. Dat u daar ook in woont. De bewoners van de Godstad. Die door een hart aan de Heer Jezus te geven, de Godstad zijn binnengekomen. Van de stad van het verderf naar de stad van het eeuwige licht. Zit u ook in die stad? Dat is ook een belangrijke vraag. Woont u ook in die stad? In die Godstad waar het licht is. En waar alles draait om Immanuel. In de stad van de duisternis draait alles om Diabolos, de duivel. In de stad van het licht draait alles om Christus, het hoofd van de kerk. Wat een verschil, hè? De stad van de duisternis en de stad van het eeuwige licht. En dat eeuwige licht, dat straalt vanuit de prediking vanmorgen de kerk zo binnen. Dat eeuwige licht. Van Gods vertroostend aangezicht. Dus je moet hier zijn om in die stad te komen. Dan moet je hier in de kerk zijn. Want hier word je een burger van die stad. De grondslag, gemeente van de kerk, het tweede. Wat is de grondslag? Vers 20. Er staat gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Paulus gebruikt, zeggen de uitleggers, twee kerkmodellen. Het zijn natuurlijk twee voorbeelden, natuurlijk twee plaatjes zou je kunnen zeggen. Hij gebruikt twee kerkmodellen. Het beeld van de stad, dat hebben we net gehad. En nu het beeld van een gebouw. Dat zijn de twee kerkmodellen in de zogenaamde kerkenbrief van de Efeziërs. Want de Efezebrief is gericht aan Efeze. En de gemeenten daaromheen zijn ook daartoe. Die horen daar ook bij. De kerkenbrief. Dus twee voorbeelden, twee kerkmodellen. Namelijk de stad, en nu komt het beeld van het model van het gebouw. En beide beelden fungeren als mooie beelden van voor de kerk, twee kerkmodellen. Een gebouw voor zowel de gelovigen uit de Joden als uit de christenen, uit de heidenen geldt. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Nu staat er letterlijk eigenlijk, gemeente, moet ik even onderstrepen. In het begin van de tekst in vers 20 staat er letterlijk in de grondtekst gebouwd wordend. En dat betekent dus dat God daarvan de bouwmeester is. Gebouwd wordend. Het onderwerp is dus eigenlijk de Heere zelf. De kerk wordt in deze woorden getekend als een gebouw waarvan God de bouwmeester is. Hij bouwt, gebouwd wordende op het fundament van de apostelen en profeten. In deze werkwoordsvorm zie je dat God het verborgen onderwerp is. Hij is het subject, het verborgen onderwerp van de bouw van de kerk. Gebouwd wordend. Waarvan God de bouwstenen, waarvan God de bouwmeester is. En het fundament van de kerk wordt gevormd door apostelen en profeten. En Jezus zelf is de hoeksteen. En daarom heten veel nieuwe kerken ook wel de Hoeksteen. Prachtige naam voor een nieuwe kerk, hè? De Hoeksteen. De apostelen, wie zijn dat? Ja, dat is niet zo moeilijk, dat weten we wel. Toch? De apostelen, de 12 apostelen natuurlijk. noem ze maar op, de 12 apostelen van de Heer Jezus, die in het begin van de christelijke kerkgemeente uitgegaan zijn vanuit Jeruzalem naar Judea en zo naar Rome toe, Paulus later als een 13e apostel erbij gekomen. Dus de apostelen hebben het evangelie gebracht van Jeruzalem naar Judea, Samaria, de grenzen over, de wereld in. En de kerk is gebouwd, zegt Paulus, op het fundament van de apostelen. De 12 apostelen die in de beginperiode de wereld ingingen om overal het evangelie van kruis en opstanding te verkondigen. En daarnaast de profeten, wie zijn dat dan? In vers 20, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dan moeten we denken waarschijnlijk aan de nieuwtestamentische profeten. Noem een voorbeeld, dat komt in deze brief trouwens ook voor. Die profeten, die worden ook hier genoemd. Dat lezen we ook in de volgende hoofdstukken onder andere. Waar hij dat ook noemt in hoofdstuk 4, vers 11. Hij heeft sommigen gegeven, dat is een stukje ambtstheologie van Paulus. Sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars. In 4 vers 11 komt dat ook weer terug, die profeten. Bij profeten moet je denken aan mensen in die tijd die de gave hadden gekregen om de Bijbel te actualiseren. Je moet niet denken aan toekomstvoorspelling, denken wij vaak aan bij profeten. Nee, dat waren dus mensen die hadden de gave gekregen om de Bijbel uit te leggen en toe te passen op de tijd waarin ze leefden. De Bijbel toepassen op het hier en nu. Actualiseren. Die profeten die kom je ook in de vroege kerk vaak tegen. Noem je één voorbeeld, Handelingen 13. Daar lees je dat ook namelijk in Antiochieën. Handelingen 13 vers 1. Er waren in Antiochieën in de gemeente al daar enkele profeten en leraars. Profeten worden een aantal naam. Barnabas, Simeon, Lucius, Manahen. Profeten en leraars. Dus de profeten hadden de gave van de profetie, waar Paulus ook over schrijft in de brief aan de Korintiërs. Om de Bijbel, het Oude Testament toen, uit te leggen en toe te passen op de tijd waarin ze dus toen leefden. Dat is profetie. Maar u zegt dat, nu begrijp ik het niet helemaal. Hoe kan nou Paulus schrijven dat de kerk wordt gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten? Hoe kan dat nou? Is dan de kerk dan blijkbaar toch gebouwd op de apostelen? Wat de Rooms-Katholieke Kerk zegt, dat de kerk is gebaseerd op Petrus als de eerste paus. Klopt dat dan misschien dan toch wel? Dat staat toch maar in de tekst. Gebouwd, fundament van de apostelen en de profeten. Is dan de kerk echt gebouwd op mensen, op apostelen, op Petrus onder andere? Klopt dat? Ik denk dat we moeten zoeken, gemeente, als Calvijn het ook uitlegt, in de lijn van de apostolische prediking. Niet de mensen zozeer, als hun verkondiging. En dan denken we aan Handelingen 2, waar vier dingen worden genoemd van de eerste gemeente. Vier kenmerken van de oude liturgie van de vroege kerk. Ze waren volhardende in de leer van de apostelen, in de gemeenschap der heiligen, de breken van het brood en in de gebeden. Die vier dingen worden genoemd. Volharden in de leer, de gemeenschap, het brood breken en ook in de lofprijzing. Dus we moeten hier met name denken aan de apostolische prediking. Wat de Heer Jezus trouwens ook heeft gezegd tegen Petrus. Hij zei niet, ik zal mijn gemeente op deze Petrus bouwen, op deze persoon. Maar hij zei wel, ik zal mijn gemeente op deze Petra, op deze belijdenis betekent dat, bouwen. Op de rots, niet op Petrus als persoon, als wel gemeente op zijn belijdenis. Ik zal mijn gemeente bouwen op de belijdenis, door Petrus als woordvoerder, namens de apostelen ook werd afgelegd. Dus, het apostolische getuigenis, de apostolische prediking is de rots, het fundament waarop de kerk rust. Dat is nou het fundament van de kerk. De prediking van de apostelen en van de profeten. Wat is nou de inhoud dan van die apostolische prediking? Dat is niet zo moeilijk. De inhoud van die apostolische prediking, dat weet u wel. dat is niemand anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hoe kan het ook anders? En dat lezen we ook hier in de tekst. Gebouwd, leest u maar mee in vers 20. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. De hoeksteen is een heel belangrijk onderdeel in de oude Griekse architectuur. Dat beeld komt hier natuurlijk terug. Christus van alles beslissende betekenis, gemeente, voor het fundament, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Ik las in nauwe samenhang met het fundament is er volgens het kerkmodel dat Paulus hier gebruikt, dat tweede kerkmodel van het gebouw, ook een hoeksteen naast dat fundament van de apostelen en de profeten. En die hoeksteen is niemand anders dan de Heer Jezus zelf. Het was namelijk zo, dat beeld gebruikt u natuurlijk, zit er natuurlijk achter eigenlijk. In de oudheid was de hoeksteen de allesbeslissende steen van het gebouw. Een uitlegger schreef, ik citeer even: deze steen was onmisbaar voor de fundering van het hele gebouw. En die hoeksteen die bepaalde de structuur van het gebouw. De hoeksteen die bestond uit een grote, rechthoekig gekapte steen, die als eerste op de hoek van een gebouw gelegd werd en die tevens dienst moest doen als oriëntatiepunt bij de werkzaamheden. Dus bij de opbouw van het gebouw deed die hoeksteen altijd dienst om dat gebouw te laten verrijzen. Nu is het beeld misschien wat duidelijker geworden, hè, wat Paulus hier gebruikt. Van het Godsgebouw is dus de Heer Jezus Christus zelf de hoeksteen. Door de bouwlieden weggegooid, Psalm 118, die steen hadden ze niet nodig. Dat hebben we ook gezongen, Psalm 118, die bouwsteen die hebben ze weggegooid. Door de bouwlieden verworpen, maar bij God is die steen uitverkoren en dierbaar. Dat betekent kostbaar. De steen door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers door God tot een hoofd des hoeks gelegd, zegt Psalm 118, de bekende paaspsalm. Daarom, gemeente, het gebouw van de kerk, wereldwijd gezien, van de wereldkerk, van de ene algemene christelijke kerk, rust dus, volgens de apostel Paulus, op het fundament van de apostolische prediking, waarvan Jezus zelf de hoeksteen is. De prediking het fundament en de Heere Jezus de hoeksteen. Dus het heel de structuur van de kerk, heel de structuur van het gebouw, wordt door hem de hoeksteen bepaald. Want ik zei het al, dat beeld dat Paulus hier gebruikt is dus zo dat bij de bouw steeds alles moest staan tegenover die hoeksteen. Want die diende als oriëntatiepunt. Al gewoon wat bouwkundig gezien. En zeker een geestelijk opzicht gezien, gemeente. Daarom alles rust op Christus. Daar komt het op neer. Alles rust in de kerk op de Heere Jezus. Heel de structuur van het gebouw van de kerk wordt door hem bepaald. Hij is de grond van de kerk. Hij is de grond van de kerk. Hij is het oriëntatiepunt. Hij is het geheim van de samenbinding tussen de christenen wereldwijd. En daarom, het gaat steeds in de prediking om de hoeksteen Christus. Ik ken het bekende hervormde oude gezang wel uit de oude hervormde bundel. Eén grond heeft Christus kerk. Ze rust in ene dopen. Eén grond heeft Christus kerk. En daarom, gemeente, hij dient steeds het hart van de verkondiging toch te zijn. Hij het centrum van alle kerkenwerk. Hij het centrum van het diaconale werk. Hij het centrum, het oriëntatiepunt, die hoeksteen. Hij het centrum van alle besluitvorming en activiteiten binnen de gemeente. Alles dient op hem uit te lopen. Want hij is de hoeksteen. Het allesbeslissende middelpunt van de kerk, van de christenen, maar ook van je persoonlijke geloofsleven. Want een christen die rust toch op Christus. Niet op zijn eigen werk. Een christen rust op Christus. Hij is de grondsteen, de hoeksteen. De christen rust op Christus. En de kerk rust op Christus. Steeds weer in de prediking, in het diaconaat, in de zending, in de catechese, in het beleid, in de vergaderingen. Christus in het midden. En dan gaat het goed. Maar als hij uit het beeld raakt, als hij buiten beeld raakt, dan kunnen we ons druk maken over van alles en nog wat, maar het zal weinig opleveren. Christus in het midden. Alleen vanuit hem wordt er op de echte en de rechte wijze gebouwd. Alles vanuit hem. En alle bouwsels buiten hem, zegt Jezus zelf. Alle fundamenten, alle bouwsels buiten hem is uiteindelijk bouwen op zand. En het zand spoelt een keer weg. Alle bouwsels buiten hem is bouwen op zand. Daarom zegt de apostel Paulus hier heel duidelijk over de grondslag van de kerk. Gebouwd wordend, weet u nog, gebouwd wordend door God op het fundament van de apostelen en profeten, wat ze hebben gelegd door de prediking. En van die prediking is Jezus Christus zelf de hoeksteen. Zo moet u het lezen. Gebouwd op het fundament van de apostolische prediking, waarvan Jezus Christus zelf het hart is. Van die apostolische prediking. Daar is hij het hart van. En nu derde en laatste nog kort, gemeente. Namelijk de voltooiing van het gebouw. Want het gebouw komt af. Want we lezen namelijk in vers 21 en 22. Waar er nog dat beeld van het gebouw wordt voortgezet. Nog steeds datzelfde beeld. Op wie? Op Jezus dus. Op Christus, vers 21. Op wie het gehele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Nu staat er een woord in het Grieks wat hier vertaald is in de HSV met verrijst. Maar letterlijk staat er een woordje dat betekent iets van opwassen of groeien. Je kunt ook wel vertalen verrijzen, groeien. Wordt een beeld gebruikt uit natuurlijke leven. Zoals planten groeien in de tuin. Dat beeld staat er eigenlijk. Dat is natuurlijk heel wat ongebruikt. Want een gebouw, ja, een gebouw dat zie je natuurlijk toenemen. Je gaat niet zeggen een gebouw dat groeit. Een plant die groeit. Maar dat natuurlijke beeld wordt hier wel gebruikt. Letterlijk zou je kunnen vertalen of je het hele gebouw goed samengevoegd opgroeit, opwast tot een heilige tempel in de Heere. Dus het werkwoord verrijzen is ontleend aan het gewone natuurlijke leven van een plant in de tuin. Als een plant te groeien in de tuin, zo groeit dat gebouw nu ook. Dat groeit. Kenmerkend voor de kerk wereldwijd gemeente is dat de kerk groeit. Kenmerkend voor het godsgebouw is dat het nog in wording is. Het is nog lang niet af. Er worden ook vandaag weer nieuwe stenen ingemetseld. Was ik een collega die zei heel treffend. Eigenlijk zou op maandagmorgen en maandagavond in de christelijke krant moeten staan. NDRD in de christelijke krant op pagina 1. Het grote nieuws is, gisteren zondag groeide de kerk weer opnieuw. Zijn gisteren weer veel stenen ingemetseld. Dat is het grote nieuws morgen op pagina 1 eigenlijk. De kerk groeit. Wereldwijd groeit ze. Vaak in de verdrukking. Daar zie je de kerk groeien, hè? In China. In de gevangenissen, concentratiekampen. Ze kunnen er niet van zwijgen. En christenen die opgesloten zitten daar, die geven het aan anderen door. En de kerk groeit juist in de verdrukking in de concentratiekampen. Ze kunnen er niet van zwijgen. Waar het hart vol van is, daar loopt hun mond van over. Dus vandaag, gemeente, mogen we geloven, mondiaal gezien, als we het wereldwijd trekken, dat er weer nieuwe stenen worden ingemetseld in dat godsgebouw. Ook vandaag. Het gebouw groeit. En de kerk bloeit wereldwijd gezien. Het groeit niet verward. De tekst zegt goed samengevoegd. Niet verward. Zit orde in. Zit structuur in. Het gebouw groeit. Het wast op. Goed samengevoegd. Rustend op de hoeksteen. En die hoeksteen rust dus ja, die apostolische prediking. In de loop van de eeuwen werden steeds weer nieuwe stenen ingemetseld. De kerk van Christus weet van geen stilstand. Altijd groeit het maar door. En dat gebouw wordt steeds, de muren worden hoger en hoger. Het ligt in de aard van de kerk, bijbels gezien, dat zij opgroeit, oprijst tot een heilige tempel in de Heere. De prediking van de gekruiste en de opgestane Christusgemeente brengt vele levende, deel van Petrus hebben we gelezen, tweede schriftlezing. De prediking van de gekruiste en de opgestane Christus, die brengt veel levende stenen voort. Levende steen, het is natuurlijk niet logisch, steen kan nooit levend zijn, dat weet ik wel. Maar begrijp ook wat Petrus bedoelt. Levende stenen, dat zijn dus de zondaren die zo dood als een steen waren, omdat ze Christus niet kenden en levend zijn geworden door de Heilige Geest. En nu zijn ze als levende stenen ingemetseld in dat Godsgebouw. Bent u ook zo'n levende steen? Dat is niet zo'n moeilijke vraag. Dat is ja of nee natuurlijk. Je kunt er niet tussenuit glippen. Bent u ook zo'n levende steen? Weten jullie jongelui, gemeente, weten we daar persoonlijk van? Van dat heilgeheim, tot welke komende, zegt Petrus, dat hebben we gelezen, 1 Petrus 2, tot welke komende, tot Jezus, als tot een levende steen, Jezus zelf, met hoofdletter S, hij is een levende steen, zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis. 1 Petrus 2 vers 4 en volgende. Kunt u thuis nog eens nalezen. Ook jullie jongelui. 1 Petrus 2. Levende stenen. Wat een heerlijke werkelijkheid is dat. Dat God uit dode stenen levende stenen maakt. Want wij zijn allemaal eigenlijk onbruikbaar materiaal. Maar uit onbruikbare stenen. Onbruikbare dode stenen weet hij zo om te vormen dat ze pasklaar worden gelegd en pasklaar worden ingemetseld in dat gebouw van de kerk. Dode stenen worden levende stenen. En ze worden ingemetseld in dat gebouw dat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Psalm 89. Een gemeente. Dan roept Paulus de gemeente van Efeze op tot verwondering. Dat laatste vers. Op wie, namelijk op Jezus Christus, ook jullie medegebouwd worden. Tot een woning van God. Wat een wonder dat jullie er ook bij getrokken zijn. Dat jullie ook tot bekering gekomen zijn. Dat ook jullie van dood levend gemaakt zijn. Je hoort de verwondering als het ware uit deze woorden opkomen. In vers 22. Op wie ook u... heidenen uit Efeze medegebouwd wordt. Met die gelovige Joden mee. Slaat dat woordje mede niet over. Op wie ook u mede met de gelovige Israëlieten, met de Messias belijdende Joden mee. Op wie ook u, heidenen, gelovige Efeziërs nu, u wordt mede met de gelovige Joden meegebouwd. Tot een woning van God in de geest. Eertijds, vers 12, gold voor deze mensen Efeze, toen waren jullie zonder Christus, zonder God in de wereld, vers 12. Wat een verschil hè gemeente, vers 12. Ze waren eertijds zonder God. Dan gaan we één lettertje wegschrappen. Eertijds waren ze zonder God. Maar nu zijn ze onder God. Zonder God is de dood. Onder God is het leven. Het scheelt maar één letter. Zonder God, onder God. Wat een verwondering. Ze mogen nu ook rusten op de hoeksteen Christus, op wie ook u. Het geloof is uiteindelijk een persoonlijke zaak. Met geloof van je vader of je opa, daar kun je het niet mee doen. Je hebt het zelf nodig. Het geloof is een uiterst persoonlijke zaak. Dat u als een levende steen terechtgekomen bent op het fundament van de apostelen, op het fundament van die apostolische prediking. Waarvan de kern is van die prediking van de apostelen, de hoeksteen Christus. Rust u op deze hoeksteen, gemeente. Waar wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, rusten wij op deze hoeksteen. Als dat niet zo is, dan mag het wel aandringen door een hartelijk en een vurig gebed. Als je nog niet rust op die hoeksteen, dan moet je er wel ernst mee maken. En dan ook bidden: Heere, wil die ruwe steen van mijn leven, die nog zo ruw en nog zo onpasbaar is, neem die ruwe steen in uw hand. En wil ook mij doen rusten op die hoeksteen Christus. Want alleen zo ben ik geborgen voor tijd en eeuwigheid. Bouwen op de rots Jezus Christus. Alleen bij hem, gemeente, zijn we veilig en geborgen. Maar wie bouwt op het zand, die redt het niet. Wat is dat zand dan, zegt u tenslotte? Nou ja, je kunt bouwen op het zand, hè. Kijk aan die gelijkenis van die twee bouwers. De een bouwde op het zand, die was snel klaar met zijn huis. Maar de andere was nog naar het graven, naar het fundament. Want die had de steenrots nodig. En dat huis bleef bij storm en wind en regen, bleef dat huis staan. Het huis is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En de steenrots is Christus. Als je daarop staat, op hem, dan zul je nooit vallen. Maar als je bouwt op zand, dan gaat het uiteindelijk een keer mis. Wat is dat zand dan? Nou ja, dat kan zijn, gemeente, dat je bouwt op je eigen gerechtigheid, op je eigen werken, op je activiteiten voor de kerk, of wat dan ook. Als we bouwen op het zand, dan wordt het ont. Dan wordt het omkomen. Wie bouwt op het zand, wordt het omkomen. Maar wie bouwt op Christus, die zal ontkomen. Wat een verschil. Schijnchristenen bouwen op het zand. Die hebben geen werkelijke band met de Heere Jezus. Ze rusten niet op hem. Ze rusten op eigen werken. Ze behoren bij het steigerwerk wat tegen het gebouw van de kerk aanstaat. Je kunt bij het steigerwerk horen, maar het steigerwerk wordt, als het gebouw af is, afgebroken en het hout wordt met vuur verbrand. Het steigerwerk blijft niet altijd staan. Het wordt afgebroken en weggeworpen. Maar zalig daarentegen die mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Wat een verwondering. Als je daar ook bij mag horen. Een levende steen. Wat geeft dat een verwondering. Ook u. Ook ik. Ook mij, zegt Paulus, is deze genade ten deel gevallen. Eerst waren we vreemdelingen. Maar nu medeburgers van de Godstad. Eerst maar bijwoners. We hoorden er eigenlijk niet bij. Maar nu huisgenoten van God. Dankzij Christus werk beleid zijn kerk, wij behoren hem toe. We zijn van Christus, zondag 1 van de catechismus. We behoren hem toe, zijn eigendom. En ondanks alle vijanden die de tempelbouw willen tegenwerken, blijf nochtans staan, gemeente, ondanks alle tegenstand van de Satan, het gebouw komt af. Luther zei: houdt Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij woeden. Het gebouw komt af. Het gebouw wat gemaakt wordt, het bestek, wat naar zijn gemaakt bestek, het gebouw naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen. Amen. En dat gaan we met elkaar ook zingen uit Psalm 89, vers 1. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen. Psalm 89, vers 1. Gemeente Nugaven wordt deze zondag gevraagd voor de diaconie. Eerste inzameling, tweede pastoraat en eigen gemeente en drie voor de kerk. U kunt bijdragen via de bank of via de QR-code in de weekbrief. U kunt uw gave ook geven straks bij de uitgang. En ook daar vindt u een QR-code om digitaal te kunnen geven. We mogen deze inzamelingen hartelijk bij u aanbevelen. Laten we de Heere danken en bidden. Trouwe Heere, we danken u voor de verkondiging. Maak ons allen tot bewoners van de Godstad. Dat beeld van die stad, dat eerste beeld. En we hoorden van de grondslag. We danken u, Heere, dat het de grondslag zo vast is. Jezus de hoeksteen. Hij is toch de kern van de apostolische prediking. En laat die prediking doorgaan. In de gemeente, in de kerk, in de kerken, in de wereld. En u staat er toch zelf voor in dat het gebouw afkomt. Heere, wat is het rijk als we ingemetseld werden als levende stenen. En als we nog een dode steen zijn, dan moeten we wel schrikken. En dan mogen we wel schrikken, maar ons juist ook haasten om ons leven te redden. Haast u om uw levens wil. De tijd is kort en de tijd dringt dat wij rusten op de hoeksteen Jezus Christus. Gebruik daarvoor ook de prediking op deze uw dag. Breid uw koninkrijk uit. Zegen allen die het moeilijk hebben, de zieken, de eenzamen, de alleenstaanden, de alleengaanden, weduwen, weduwnaars, wezen. We dragen elkaar aan u op, Heere. Ook de studenten die vanmorgen in ons midden mogen zijn, zegen ook hun studie. U weet welk vak, welke richting ze willen uitgaan, welke studie ze volgen. Laat dan ook zijn een jonge leven deze keuze maken, dat ze mogen rusten op het fundament, op de hoeksteen Jezus Christus. Want dat geeft toch vastheid, alleen dat, aan ons leven. We bidden, Heere, voor ons land waar zoveel onrust is, betogingen, geweld. We bidden om wijsheid voor de regering. En ook straks bij het vormen van een nieuwe regering, dat we een regering mogen ontvangen waarin ook christenen mogen participeren. U weet van alle onrust die er is, ook in politiek opzicht. Wie houdt het schip van de staat in de juiste koers? Heere, bidden om een regering met wijsheid. Waar Salomo om bad, toen hij koning werd, geef uw knecht een wijs hart om dit volk te regeren. Mogen u bidden voor de vrede in het Midden-Oosten, de spanningen die er nog steeds zijn tussen Israël, het Joodse volk en de Palestijnen. Heere, u brengt ze allemaal in de Godstad, hebben we gezongen. Ook de Filistijn, ook uit de Gaza-strook, waar de Filistijnen woonden eertijds. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren, de Afrikanen, ze komen de Godstad binnen. Breid uw rijk uit, door de zending, door het werelddiaconaat. En zo mogen wij u bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk wereldwijd, dat er vele vandaag levende stenen ingemetseld worden en de muren verrijzen hoger en hoger, tot de laatste steen wordt ingemetseld en het gebouw af is. En het steigerwerk, wat wel nodig was bij de opbouw, wordt afgebroken. Heere, bewaar ons ervoor bij het steigerwerk te behoren. Wel meewerken aan de opbouw en er zelf geen deel aan hebben. Wat zou dat vreselijk zijn. Maar geef dat we levende stenen zijn of worden in dat Godsgebouw. We danken u voor deze dienst. We bidden om een gezegende rustdag, vrede aan Jezus voeten. O vredevorst, gij kunt alleen gebieden de vrede op aard en in mijn ziel. En daar bidden we om, in zijn naam, uit genade. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 46, dat ook gaat over de Godstad. Psalm 46, de versen 3 en 6 daarvan. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. En ook het zesde, de Heer de God der legerscharen is met ons, goed ons in gevaren. De Heer de God van Jacob's zaad is ons een burg, een toeverlaat. Psalm 46, 3 en 6. Gemeente, gaat nu heen in vrede, bewaar het woord van God in uw harten en ontvangt de zegen van de Heere voor uzelf en ook voor allen die bij u behoren, dichtbij of misschien wel ver bij u vandaan. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Ja, hè? Ja. Ja, ja, ja.